Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 147, de versen 8 en 9. 147, vers 8 en 9. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van diezelfde psalm het laatste, het tiende vers, psalm 147, vers 10. Beleiden wij nu ons algemeen christelijk geloof. U, jij wordt uitgenodigd om van harte mee te zeggen en in te stemmen met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu samen bidden. Heere, getrouwe en genadige God, goede en lieve Vader in de hemel, in stille eerbied komen wij voor uw aangezicht. U bent God, zo hoog en zo heilig, zo rein en zo zuiver, in alle heerlijkheid woont u daar in hemelse luister. Meer nog dan het heerlijkste zonnelicht straalt alles van uw glorie. U bent werkelijk een schitterend persoon. Grote en heerlijke God, daar in de hemel klinkt het altijd maar weer als in een eindeloos refrein. Heilig, heilig, heilig bent u, Heere van de legerscharen. En elke kerkdienst is een oefening om daarmee in te stemmen. Zo naar u op te zien, met een heilige eerbied u hoog te hebben en u hoog te houden. O God, vergeef het ons dat wij dat niet doen. Als wij zo klein en zo laag over u denken en over u spreken, ja, nota bene soms zelfs alsof u er helemaal niet zou zijn. En als het donker is, dat we het niet meer weten en dat onze stem stokt in de keel, dan is het echt donker, o God, als wij uw grote en uw heerlijke naam niet meer weten uit te zeggen en uit te zingen. U bent ook een groot en een heerlijk God als schepper van alles wat er is, van alles wat leeft. Zo bijzonder, o God, als wij dat ook zien in de wisselingen van de seizoenen en de jaargetijden. Het was een klein beetje, maar de sneeuw en de rijm, ze lagen op ons land. En u breekt door met uw zonnelicht en alles wordt weer stromend in het water. Wat een groot en een heerlijke verscheidenheid dat u met zoveel macht en majesteit alles hebt geschapen. Dat in Amerika er plekken waren van min 40 graden en in Australië van plus 40 graden. En in dat alles, Heere, alles wat leeft en beweegt, het ontvangt het leven uit uw hand. En ook die weersomstandigheden maken ons meer dan eens stil van verwondering. Leer het ons, Heere, om u zo te zien en te belijden. Dan zijn we ook op weg om het grootste van u te weten en te zeggen. Dat u in uw grote genade uw eigen Zoon gegeven hebt. Daar kan werkelijk niets aan tippen. Dat gaat echt boven alles uit, om stil van te worden, om inderdaad van harte u te mogen belijden. En dat is ons gebed. Laat het, o God, niet te vergeefs zijn dat wij vanmiddag hier bij elkaar zijn. Daar danken wij u voor. Maar wil naar uw belofte er zelf ook bij zijn. En dat wij u zullen horen en u zullen ontmoeten, de beste ontmoeting die we in ons leven kunnen hebben. En wil dan zo spreken, ja, zoals u dat doet, maar ook zo dat wij ook echt naar u zullen luisteren. Het is nodig dat wij u dat vragen, helaas wel. Wij zouden u zomaar wat kunnen laten praten, zomaar uw woorden langs ons heen laten gaan. O, belet het ons. En laat er niets en niemand zijn die uw woord zal wegnemen als was het graan wat door de vogels wordt weggepikt. Nee, Heere, wij bidden het u. Wees u als enige aan het woord en aan het werk. En dan zullen wij er goed mee af zijn. Dan zal het zijn tot eer van uw grote naam. En daar bidden wij het voor. Dat zal gebeuren. Niet om iets in ons, nee. We vragen het u op kosten van Christus. Uw lieve Zoon, hoor ons in zijn naam. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 13, en we lezen dat vanaf vers 22. Lucas 13, vanaf vers 22. Lucas 13, vanaf vers 22. En hij, de Heer Jezus, trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem: Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen: ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt, ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. De tekst voor de prediking vanmiddag is vers 23 En het begin van vers 24. En iemand zei tegen hem: Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Tot zover. Het zal nu gecollecteerd worden. De collecten zijn voor de medische zorg voor lepra-patiënten in Nepal. De tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. 1. De medische zorg voor lepra-patiënten in Nepal. 2. De instandhouding van de eredienst en 3. Voor het kerkgebouw. Daarna zingen we als inleiding op de prediking uit Weerklank Psalm 27, de versen 3 en 4. Psalm 27, vers 3 en 4 uit Weerklank. Gemeente van God hier in Noordwijk. Jongens en meisjes, jongelui. Om met een voorbeeld voor jullie te beginnen. Vanmorgen in Zwijndrecht koos ik het voorbeeld de Efteling, maar hier in Noordwijk zal ik het maar wat dichterbij houden voor jullie. Een daagje Drievliet, wie wil dat nou niet? Maar stel je nou voor dat je voor het Drievliet een gratis kaartje zou krijgen. Er is voor betaald en je mag er gratis in. Als er dan bijgezegd zou worden, je mag er gratis in inderdaad. Maar zou je het ook doen als je er op de fiets naartoe moet? En nogmaals, intree is gratis. Daar hoef je niet meer voor te betalen. Maar zou je het doen als je er op de fiets naartoe moest gaan? En dan zou jij zeggen, ik weet niet precies, ik zou niet hoe weten, ik moest schatten, is dat een kilometer of 40 hier vandaan, zoiets? Dan zou je zeggen, nou ja, 40 kilometer is nog wel te doen, maar zou je het ook doen als je er lopend naartoe moest gaan? Nogmaals een keer, je mag erin, gratis en voor niets, daar is voor betaald. Maar zou je het doen als je er naartoe moest lopen? En voor u, en dat kan trouwens voor ons allemaal gelden, voor alle leeftijden, stel je toch voor dat je zou blijken ernstig ziek te zijn en je zou te horen krijgen, er is in Groningen een arts en die heeft gelukkig een nieuw medicijn, een nieuwe methode, en die ernstige ziekte van u, van jou, daar zijn gelukkig onder Gods zegen echt goede resultaten mee. Je mag hopen en bidden en verwachten dat je daar ook genezing, herstel, gezondheid, nieuwe kracht zou ontvangen. Maar zou je het doen als je op de fiets naartoe moest? Ja, de verzekering heeft het u laten weten. Alles wordt vergoed, het kost u geen cent. Maar zou je het doen, zou je voor jezelf deze inspanning op gaan brengen om dan toch dat te bereiken wat allemaal is betaald en wat allemaal wordt vergoed? En nog een hele andere vraag om te beginnen van de preek. Weet u, weet jij wat het verschil is tussen een zware kerk en een lichte kerk? Weet je wel, zo noemen wij dat, hè? Wat is het verschil tussen een zware kerk en een lichte kerk? In een zware kerk komt bijna niemand in de hemel. In een lichte kerk komt bijna niemand in de hel. En hoe zit dat nou? Worden er nou veel mensen zalig? Of worden er weinig mensen zalig? Want het kon zomaar gebeuren en het gebeurde toen de Heer Jezus rondtrok, dat er blijkbaar in ieder geval één iemand was die het hem wel vroeg. Heer Jezus, mag ik u wat vragen? Zijn er nou weinig mensen die zalig worden, ja of nee? En ik weet niet, als jij erbij gestaan had, of u, zou je dan gezegd hebben, nou moet je nou de Heer Jezus daarmee lastigvallen, wat een vraag zeg. Of een ander zou zeggen, wat interesseert mij dat nou, boeien? Of dat het er nou weinig, of dat het er nou veel zijn. Daar hoef je mij niet als het ware mee lastig te vallen. En dat je vanmiddag misschien zou zeggen, interesseert mij helemaal niet als ik vanmiddag hier in de kerk ben. Of er nou velen zijn of weinigen zijn die zalig worden. In ieder geval, als de vraag gesteld wordt aan de Heer Jezus, hij reageert er wel op. Hij zegt niet van, nou ja, die vraag is niet van belang. Integendeel misschien wel. Hij zal misschien wel weten, want hij kent u en jou door en door. Want ja, misschien denk jij daar wel eens over na, of niet? En misschien is dat ook wel van u een vraag, misschien wel van kinds af aan. Zijn er nou veel mensen die zalig worden? En als het ware zit je bij jezelf al te denken. En als het er nou heel weinig zijn en ik ga een kansberekening doen, dan is de kans dus ook heel klein dat ik er ook bij zal horen. En het tegenovergestelde, weet je wel, als het nou zo zou zijn dat er ja, heel weinig mensen maar in de hel komen. Nou ja, daar hoef ik toch niet zo druk over te maken, want dan zal de kans ook wel heel klein zijn dat ik het nou toch net zal zijn. Ik zit nota bene in de kerk, dus dat lijkt me dan wel uitgesloten, zoiets. En dat de Heer Jezus daarom zou zeggen, nou ja, kijk maar hoe je daar zelf mee omgaat en hoe je daarmee instaat. Nee, zo niet. Als die vraag gesteld wordt, zijn het nou weinigen die zalig worden of zijn het nou velen? Je zou denken, daar kan de Heer Jezus toch een heel eenvoudig antwoord op geven. Want dat was de vraag, zijn het er nou veel of zijn het er nou weinig? En ja, wat noem je veel of weinig? Als hij vandaag 2019 zou zeggen, nou, ik noem maar wat, het zijn er 1 miljard die nu op de aarde leven. Zijn het er veel of weinig? 1 miljard wel, 6 miljard niet. Wat noem je veel of weinig, zou je denken. En hoe zou je trouwens die vraag kunnen beantwoorden? Als de Heer Jezus die vraag gesteld krijgt, zijn het er nou weinigen of zijn het er nou velen die zalig worden? Dan had het gekund dat de Heer Jezus als het ware, ga even zitten, dan krijg je even een lesje theologie en dogmatiek. Dan zal ik even het een en ander uit de doeken doen. Er is verkiezing, er is verbond en al dat andere wat daar allemaal bij hoort. En dan hopelijk zometeen, dan weet je ongeveer wel of helemaal wel, of misschien wel helemaal nog steeds niet, het antwoord op die vraag. En al zou de Heer Jezus, dat bedoel ik echt met alle respect, al zou de Heer Jezus nu op aarde rondwandelen, hij zou vanmiddag hier bij ons in de kerk zijn, dan zou je misschien ook nog kunnen zeggen, dan ga je bij Calvijn lezen en bij Kuiper en bij Bavik en bij Kersten en bij Graafland en Karel Baart. Dan weet je het misschien ongeveer wel. Of er nou velen zijn of weinigen zijn die zalig worden. En ook op die wijze geeft de Heer Jezus geen reactie en geeft geen antwoord. Misschien teleurstellend voor u of voor jou, dat je gedacht had van nou Heer Jezus, kunt u nou niet gewoon rechtuit antwoord geven? Het was toch een hele duidelijke vraag die aan u gesteld werd. U kunt dat toch wel heel makkelijk zeggen, het zijn er of weinig of het zijn er veel. Gelukkig heeft de Heer Jezus dat niet gedaan. Want wat zou jij er nou mee gediend zijn? Had u iets verder ermee gekomen als hij de Heer Jezus had gezegd, of het zijn er weinig of het zijn er veel? Want dan weet jij nog steeds niet. En jij en u en ik. Goed opletten dus, hè? Als de Heer Jezus die vraag krijgt, hij wil als het ware die vraag ombuigen dat jij en ik er niet maar, nou ja, hij zal niet zeggen dat je er nooit over na mag denken, maar kijk uit, als je die vraag zo zou willen beantwoorden, nou ja, kijk maar naar alle theologie, als je daar een beetje van weet, in hoeverre is dat nou heel veel duidelijker geworden en verder gekomen. Maar nog veel belangrijker ook, dat de Heer Jezus zou zeggen, joh, maar weet je, besef je wel met deze vraag dat het er veel meer om zou gaan, maar wat zegt het nou voor jou, voor u en voor mij? Als er velen zijn of weinigen zijn die zalig zullen worden. En zeker wel, daarom heeft de Heer Jezus ook gereageerd. Als het nou gaat om dat zalig worden, ja dat mag je aan mij vragen of niet. Als er één iemand is die de naam van zaligmaker mag dragen, dan hij. En hij draagt hem en hij droeg hem. Inderdaad, als je bij één iemand terecht zou kunnen, dan is het wel bij hem, de Heer Jezus, de zaligmaker. Ik zou nog als het ware even willen vragen, maar Heer Jezus, als u nou toch zaligmaker bent, dan weet u het toch zeker wel. Voor hoeveel mensen bent u dan zaligmaker? Hebt u nou uw leven en uw bloed gegeven? Ja, of dat het nou is voor alle mensen of voor een paar mensen of voor veel mensen. Dat kunt u dan toch wel zeggen. En ik vermoed dat de Heer Jezus je aan zou kijken en zou zeggen. En zelfs al zou ik het je kunnen zeggen, ik zeg het je niet. Want het is veel belangrijker en dan zegt hij deze woorden. Als dat nou jouw vraag is. En als het nou niet jouw vraag is om zalig te worden, weet je, dan heb je er uiteindelijk niet zoveel aan als jij zou weten dat het er veel of weinig zouden zijn. Maar hoe zou jij nou zalig worden? Heer Jezus doet dat soms zo wonderlijk, hè? Dan krijgt hij gewoon een vraag en binnen de kortste keren draait hij het om en dan krijg jij een vraag van hem. En hoe zou jij nou zalig worden? Heeft dat jouw interesse? Jouw hartelijke vraag om mee bezig te zijn? En hoe zal ik dan zalig worden voor God? En of het er nou veel of weinig zouden zijn, als jij er maar bij hoort, dat mag je op de goede wijze voor jezelf toch denken en overdenken of niet. Dat heeft de Heer Jezus, denk ik, haarscherp en heel liefdevol goed gezien. Laat dat maar jouw vraag zijn en zul jij erbij horen? En hoe dan? Dat zegt de Heer Jezus er gelijk achteraan. Als hij de vraag zo ombuigt en als het ware teruggeeft, en ik zeg het er gelijk maar bij, strijd jij om in te gaan. Om binnen te gaan door de nauwe poort. En dan merk je het alweer, als de Heer Jezus deze woorden gebruikt om te strijden en om binnen te gaan en dan door de nauwe poort. Nou ja, kijk maar even wat er bij jezelf dan boven komt. En de een zou zeggen inderdaad, nou ja, ik zie als het ware gelijk het beeld voor me heel beklemmend. Het zal inderdaad echt niet zo makkelijk gaan, inderdaad, om zalig te worden. Dat de Heer Jezus het hier zegt, een strijd nou maar. Maar ja, zo'n strijd om die te leveren. En hoe weet ik nou dat ik in deze strijd zal winnen en het uiteindelijk goed zal komen? Want ja, een ander zegt, ja, het is een enge poort hoor, een hele enge, nauwe poort en als je toch heel eerlijk bent, dan zou je toch moeten zeggen, dat is zo'n enge, zo'n nauwe poort. Dat de kans al heel klein lijkt om daardoor naar binnen te gaan. Want ja, daarvoor zal het dan toch wel gezegd zijn. Een kleine, een nauwe, een enge poort om daardoor naar binnen te gaan. Nou, om te beginnen, gemeente, als de Heer Jezus zo reageert en zo deze reactie geeft, dit antwoord uitspreekt. Gelukkig maar dat hij niet zegt, joh, dat kun je gewoon vergeten zalig worden. Er is helemaal geen poort om zalig te worden. Je hoeft het maar even te bedenken zoals het toen was toen wij het paradijs uit moesten. Er stonden gewoon echt twee vurige engelen en er kwam niemand, maar dan ook niemand meer in. Als dat nou toch altijd zo gebleven was, ja, dan was er niks meer te zeggen van hoe zouden wij ingaan in Gods koninkrijk. We hebben ons eruit gezondigd. En als daar het paradijs dan zo dicht zit, dat is al het eerste en dat zegt niet zomaar een dominee, dat zegt de zaligmaker. Het kan inderdaad om zalig te worden, gelukkig wel, Maar strijd dan ook om binnen te gaan door die nauwe en door die enge poort. Zo alleen kun je zalig zijn en zul je ook zalig zijn. Als we even gaan kijken naar dat beeld om te beginnen, naar dat beeld van die nauwe of van die enge poort. Ja, ik zei het al even, kijk maar even bij jezelf, hè, want je voelt het als het ware gebeuren. Ja, moet ik nou goedsmoeds zijn of moet ik toch maar een beetje angstvallig zijn en denken bij mezelf, dat is zo'n heftig gebeuren, daar kom je niet zomaar doorheen, daar kom je ook niet zomaar binnen. Dat de Heer Jezus het aan hem gezegd heeft, gewoon nee. Maar de Heer Jezus gebruikt een beeld en probeer dat voor je te zien. Dat was inderdaad toen gebruikelijk, met name bij stadspoorten. En je hebt misschien wel eens die beelden gezien, hè? Stadspoorten, weet je wel, zo groot, dat je als het ware met grote voertuigen, met paard en al, je kon gewoon door de stadspoort, al met z'n tweeën naast elkaar, koets naast koets, kon je zo de stad binnengaan. Maar uiteraard dat regelmatig, met name 's nachts, dan was de stadspoort gesloten. Maar dan was er altijd nog een kleine deur, een kleine opening. Soms inderdaad naast de stadspoort. Hij was niet zo heel erg groot. Wat zal ik zeggen, ongeveer misschien een meter hoog en een halve meter breed. Want ja, als je inderdaad zeker je stad moest beschermen, hè, dat was natuurlijk de functie daarvan, dat iedereen zomaar binnen kon lopen, maar met zo'n kleine poort. Dat konden die mensen zich wel voorstellen. Zoiets als, nou ja, het kan naast de deur zitten, in de deur. Je ziet het wel eens, hè, van die loodsen tegenwoordig op een industrieterrein, van die roldeuren, die gaan omhoog. En dan bijvoorbeeld naast de roldeur heb je nog een kleinere deur, want ja, door die grote roldeuren, daar moeten onze vrachtwagens naar binnen en de shovels en de heftrucks en noem alles maar op. En daarnaast een kleine deur waar je gewoon doorheen zou kunnen. Of soms in de roldeur, nog als het ware een kleiner deur. Je zou het bijna kunnen noemen een kleiner luik. Dat is het beeld van de kleine, de nauwe, de enge poort. Je gaat er niet met tientallen doorheen, maar je kunt er wel alleen doorheen. Om die deur te zien en die deur te zoeken om door die enge poort naar binnen te gaan. En als de Heer Jezus dan zegt, weet je, strijd nou ook om door die deur, die kleine, smallere, wat lagere deur, inderdaad om daardoor naar binnen te gaan. Strijd daarvoor. Ja, strijden, strijden. Wat zal dat nou zijn, denk je dan, strijden in dit verband? Nou, Paulus gebruikt een woord in de oorspronkelijke taal in het Grieks, dat zoiets is als wat gebruikt werd in worstelwedstrijden, bij de atleten. Een hele geliefde sport toen in de Griekse tijd, de tijd van het Nieuwe Testament. Je kunt je dat wel voor je zien, hè? Twee mannen die aan het worstelen zijn. En ja, je hoopt dan te bereiken dat uiteraard jij zou winnen. En heel opmerkelijk ook. Als dat nou is, als het ware het beeld van het worstelen. Dat nou juist dat gebruikt wordt om binnen te gaan door zo'n kleine, zo'n engere, zo'n nauwe poort. En waarom vreemd? Nou ja, ik kan het mis hebben, maar als ik daaraan denk, als dat beeld gebruikt wordt als het ware van een worstelaar die door zo'n kleine deur naar binnen gaat, dan zie ik bijna als vanzelf, nou ja, het hoeft nog geen sumo-worstelaar te zijn, maar ja, die mannen die aan het worstelen zijn, dat zijn toch stevige kerels. Brede schouders en wat grotere spierballen dan dat ik heb. Maar dat die nou binnen zou kunnen gaan door zo'n nieuwe, zo'n nauwe en zo'n enge poort. Je kunt er ook wel een maatje te groot voor zijn. Dat dus wel. Dan wordt het wel een hele worsteling. Daar kom je niet zomaar doorheen. Daar moet wel wat van af als je nou te veel, te groot van jezelf bent. En dat is als je heel eerlijk bent, maar de zonde is zo verleidelijk. Het is vaak niet meer dan wat opgeblazenheid. Meer stelt het niet voor. Maar als het nou te veel en te groot is van jezelf, zo kom je al worstelende niet door die deur heen. Inderdaad, dan moet er wel eens van jezelf af. Om minder en klein te worden voor God. Niet bedoeld hoor, van je gaat eerst maar eens op dieet voordat je naar binnen mag. Maar om aan te geven, kijk, daar zit het wel eens op vast of niet. Kan zomaar zijn, hè, wie de schoen past, trekken hem aan, dat het voor u of voor jou zou kunnen gelden. Je denkt nog veel te hoog en nog veel te groot voor jezelf. En dat je daar naar binnen zou gaan, zo niet. Of dat dat op een andere wijze is, al ben je niet zo stevig gebouwd, maar je moet ook geen grote rugzak bij je hebben. Met te veel plunje kom je er ook niet doorheen. Stel je nou toch voor dat je een heel tasje vol verzameld hebt aan de nodige zondige praktijken in je leven. Zonde op zonde gestapeld, als het ware als een heel pak op je rug. Ja, zo wordt het lastig er doorheen te komen. Zo ook niet. En terwijl die deur inderdaad ervoor gegeven is, omdat je daar naar binnen zou kunnen gaan. Dat het ook echt kan, want ik bedoel niet, inderdaad, en zo bedoelt de Heer Jezus en de Bijbel het ook niet. Daarom heb ik bewust ook dat voorbeeld aan het begin van de preek ook zo geformuleerd. De toegang is gratis. Weet je wel, het kaartje voor Drievliet, daar is voor betaald. Helemaal niet zo dat jij en ik zouden moeten denken, nou moeten wij zeker zelf met onze prestaties, met alles wat wij nog te doen zouden hebben, dat wij zelf dan als het ware maar de toegang moeten verdienen en de prijs ervoor zouden moeten betalen. Nee, gelukkig niet. Weet het en sluit het in je hart. Echt, de toegang is gratis. Daar is voor betaald. Ik zou bijna zeggen, nee, je wil niet weten, maar dat mag je wel weten. Voor welke prijs? Ga maar eens even op Golgotha kijken en luisteren en je weet het. De prijs is betaald. Daar is het niet voor gezegd dat je in die zin er zelf nog iets aan zou moeten toevoegen. Maar op welke wijze zul je binnenkomen en binnengaan, in te gaan in Gods koninkrijk? Strijd dan om in te gaan door die enge poort. En als je nog even naar dat beeld kijkt, ik had het zo wat geschilderd, of dat je nou zo'n hele grote stadspoort ziet met daarnaast een wat kleinere doorgang, of maar onze grote roldeuren. Maar hij is groot genoeg, je kan er doorheen. Het is echt niet zo dat die enge poort als een kattenluikje is. Want ja, dat weet je. Dan kun je worstelen wat je wil, maar door een kattenluikje kom je niet binnen. Zo is de nauwe poort niet. Gelukkig niet. Hij is groot genoeg dat je er wel doorheen kunt. Ootmoedig en klein in geloof, maar ziende op de Heere. Als het dan gaat op de weg van strijd. Ja, zeg het maar heel eerlijk. Mag het jou wat kosten? Daar gaat het dan over. Als het erom gaat, die strijd. Strijd nou om binnen te gaan door die enge, die nauwe poort. Mag het je wat kosten? Ik vroeg eenvoudig in het voorbeeld aan de kinderen. Zou je er op de fiets naartoe willen gaan? Zou je er desnoods om gaan lopen? Als je dat beeld zo voor je ziet, bedoelt de Heer Jezus dat ook. Nou is de toegang vrij, gratis en voor niets. Zou u ervoor willen gaan? En zo ook met deze inspanningen zo te strijden om binnen te komen. Het zou kunnen zijn dat je zou zeggen, wees maar eerlijk. Nou, ik vind het wel best hoor. Het is niet best als je iets zegt, maar het is wel heel eerlijk. Ik zie het wel. Ik wacht wel af. Had u meegelezen toen we het schriftgedeelte ook verder gelezen hebben? Er komt een dag dan dat je niet meer binnen kunt komen. Er komt een dag, zegt de Heer Jezus, dan zullen daar mensen staan te kloppen op de deur. Alsjeblieft, doe mij open. En ze zeggen het er ook bij, en dat zal wel eerlijk zo zijn, want waarom zouden ze erom gaan liegen ook? We hebben met u gegeten, we hebben met u gedronken, we hebben u samen inderdaad in ons midden gehad. We gingen echt trouw naar de kerk. En dan kan het niet meer. Er komt een dag dat het niet meer zal kunnen. Moet je maar heel eerlijk meenemen. En nou ja, niet om ons de stuipen op het lijf te jagen, zo is God niet. Maar dan blijf je buiten in een werkelijkheid waar wening is en tandengeknas. Nou, erg genoeg om het te weten. Dus weet wel wat je doet als je zegt, het is mij best, ik kijk wel, ik wacht wel af. Strijden is mij te veel gevraagd. Maar strijd er wel voor. De Heer Jezus, hij maakt er niet een heel verhaal van. Maar zo kort en zo krachtig als het is, zo sterk is zijn woord ook. U, jij, ik, strijd. Strijd om in te gaan. Hij zegt nog niet eens, ik adviseer het je, ik heb een goede raad voor je, een beste tip voor je leven. Nee, kort en krachtig, u, jij, strijd om in te gaan. En dat is een strijd inderdaad. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? Ja, dat betekent inderdaad wel dat je zult strijden en ook moeten strijden tegen dingen die niet goed zijn. Strijden tegen de dingen die jou weg willen houden en weg willen halen bij die enge poort. Ik weet niet hoor, het zou kunnen, we kennen elkaar niet, maar ja, dat er iemand in de kerk zit die zegt van ja, wat heeft het strijden voor zin? Ik weet nog niet eens dat ik uitverkoren ben en ik weet niet hoor of daar een beginnen aan is. Het zou kunnen, zo kun je weggehouden inderdaad van die poort, weggehouden worden om echt te strijden in geloof en in gebed. Laat het u niet wijs maken. Alsof het geen zin zou hebben om te strijden. Nee, zegt de Heer Jezus, strijd om in te gaan. En laat het woord van de Heer Jezus genoeg zijn. En of dat nou verkeerde gedachten zijn. Maar dat betekent soms ook inderdaad dat je zondigen moet. Dat je strijden moet tegen. Of dat nou je zondige gedachten zijn, je zondige daden, je zondige woorden. Zijn er toch ook genoeg of niet? En ook daarvan geldt, als je nou zo'n woord leest, hè, zo'n woord strijd om in te gaan. Dan hou je het niet vol hoor, om te zeggen, nou ja, zonde meer of minder. En we zijn allemaal zondig en ik weet nog heel veel mensen te noemen die zijn nog veel zondiger dan ik. Ja, zo kom je er mooi vanaf. Nee dus. Jij, ik, strijd. Want weet je nog, met dat pak van je zonde kom je er niet doorheen, door die enge poort. Zo gaat dat niet. Strijd. Strijd tegen datgene wat niet goed is en waar je op moet letten welke gevaren er zijn. En strijd ook om het vol te houden. Dat kan ook een hele strijd soms zijn, zeker in 2019 of niet. Strijden om in te gaan in dat koninkrijk. Niet in die zin omdat het bij God en bij de Heer Jezus een misschientje zou zijn, een kleine kans dat je in zou mogen gaan in Gods koninkrijk, maar er is zoveel wat ons kan wegtrekken en gewoon wegsleuren soms bij die enge poort vandaan. Want ja, inderdaad, nou ja, die oude plaat van de brede en de smalle weg. Echt wel. Die brede weg en het is van alle tijden hoor, maar je ziet zoals het ware onze cultuur van 2019 erin uitgetekend. En gewoon waar jij en ik, waar wij in leven, strijden. Nou, het is makkelijker. En soms denk je ook, nog veel plezieriger ook, om mee te gaan met de wereld en met de zonde. Wat zou ik strijden? Ook dat. En zou het zelfs nog zo zijn dat je wel eens bang bent? Ik word er soms zo moedeloos van. Het is zo'n zware strijd. U moest eens weten van mijn boezemzonde. Ja, weet ze samen met God. En ook in die zin, dat kan een worsteling zijn. Ik vond het heel treffend ook, dat oorspronkelijke Griekse woord. Het beeld als van een worstelaar. Jij weet het, de dingen waar je mee te worstelen hebt, toch? Samen met God. En zo in die strijd, in die worsteling. Om daar ook tegen te strijden. En doe het in Gods kracht. Zeker wel. Doe het inderdaad, opdat Hij het zegt en wie strijdt, zal overwinnen. Want andersom is het ook waar. Zonder strijd, geen overwinning. Jij kunt niemand vinden, geen enkele gelovige, die een zonde overwon zonder er tegen te strijden. Dus strijd. Worstel. Om in te gaan. Want het is ook zeer de moeite waard. Kijk nog even naar dat voorbeeld voor de kinderen, voor de jongeren. Ja, joh, heerlijk, wel prachtig, een daagje Drievliet. Zeker wel. Maar dat je daarvoor zou gaan en nogmaals hoor, van harte gegund, geniet ervan als het kan. Maar ingaan in Gods koninkrijk. Dat is toch het grootste wat zich denken laat. Al blijft het als het ware, ja dat wil ik wel heel eerlijk zeggen, voor ons menig keer als het ware wat wij zeggen, dat is zo abstract, ik kan er zo weinig bij voorstellen. Koninkrijk van God. Maar om dat nou juist binnen te gaan, die werkelijkheid, laat ik het zomaar zeggen, die werkelijkheid die van God is. Die werkelijkheid waar het goed is en waar het nieuw is. Die werkelijkheid waar echt vergeving is en waar genade is en waar leven is en waar uiteindelijk zoveel geluk is, waar de zaligheid is die tot in eeuwigheid onbeperkt en onbegrensd zal zijn. Nu op deze aarde. Ga dat koninkrijk al binnen door die enge poort. Want we hadden het al gezien, echt hoor. Als je op je levensweg dat koninkrijk van God niet binnen gaat, dan ben je zometeen te laat en kom je er niet meer in. Maar ga nu dat koninkrijk binnen. En dan wil ik als laatste ook van de preek dat ook zo benoemen. Als een positieve aansporing, als een positieve bemoediging. Want ja, strijd, het woord strijd en de worsteling. Dat was denk ik ook eerlijk nodig vanuit de Bijbel, dat met elkaar te delen en te zeggen, dat is strijden tegen. En ik kan een aantal dingen noemen in je leven waar je tegen moet strijden. Maar laat het ook zijn een strijden voor. Iets wat zo waardevol is, zo belangrijk en ook zo positief is. Er zijn mensen die hebben gestreden en die strijden voor mensenrechten. Een goede zaak, gelukkig. dat gebeurt. Dat de slavernij in Amerika en in Europa terecht uiteindelijk ook kon worden afgeschaft. Je kunt strijden voor gelijkwaardigheid en gelijkwaardige behandeling van mensen. Zeker, het mag modern klinken, maar het is goed om ergens voor te gaan en naar te streven als iets positiefs. Laat het zo ook zijn. Dat strijden om dat binnen te gaan in Gods koninkrijk. Als dat jagen naar iets goeds en als iets moois is, als iets waardevols is, dan mag dat toch inderdaad uitdagen en stimuleren en prikkelen om inderdaad ook dat goede te zien en te bereiken en te mogen ontvangen. En die goede dingen om naar te streven en voor te vechten. Iedereen die getrouwd is, die weet het. Je moet vechten voor een goed en een gelukkig huwelijk. Dat weet je toch? Als je getrouwd bent, dan moet je vechten voor een goed en voor een gelukkig huwelijk. Hoort u deze betekenis? En dat geeft ook aan, je moet erop bedacht zijn en erop ingesteld zijn en met alle bemoediging die je daarbij nodig hebt om er voor te investeren en ervoor te gaan. Voor een goed en voor een gelukkig huwelijk. Je moet vechten om soms ook momenten in je agenda te bewaken en te bewaren voor wat echt waardevol is. Je moet ervoor vechten. Ja, echt. Om op zijn tijd te bidden. Heel bewust te bidden en Bijbel te lezen. Meer als een sleur. Of wilt u niet dat koninkrijk van God binnengaan? Dan mag dit toch gevraagd worden of niet? Om deze hartelijke toewijding aan de Heere. Strijd. Ik kan het u zeggen. Het is echt de moeite waard. Zeker wel. In dat koninkrijk van God. Waar deze God koning is. En Christus, weet je nog, zaligmaker. Die zaligheid en dat goede. Zeer de moeite waard. Dan kan het zo goed zijn als je dan wel eens momenten hebt in je leven dat je zegt, wat maak ik me toch druk om mijn carrière of om mijn bezittingen. We misgunnen dat elkaar niet. Dat hoeft u echt niet zo op te vatten. Maar wat maken we ons er toch vaak zo druk om? En zet dat nou eens af, hoe druk u zich maakt om in te gaan in Gods koninkrijk. Wat kunnen we strijden? En nogmaals, ik gun het u voor een paar procent loonsverhoging. En de ingang in Gods koninkrijk is niet in beeld. Strijd. Om in te gaan. En het zal goed zijn. Voor eeuwig. Ik hoop. Maar dat spreek ik even voor mezelf. Maar zegt u dat ook toch zomaar mee of niet? Ik hoop op mijn sterfbed te kunnen zeggen. Net als Paulus. Weet u. Ik heb de loopbaan geëindigd. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb het geloof behouden. Dat is nog een laatste. Zal ik dat ook nog even als voorbeeld erbij zetten? Want ja, dan zou je nog vragen. Ja, strijden, hoe doe je dat op een goede wijze dan? En maar hoe zou je dat nou kunnen bereiken om in te gaan in Gods koninkrijk? En in de woorden die ik citeerde van Paulus heeft hij het inderdaad over een ander beeld uit de sportwereld. Jij kent hem wel, de marathon. 42 kilometer Ja, niet alleen maar wat wandelen, maar echt lopen en hardlopen en dan ook nog de finish halen. Nou, je weet het gewoon. Daar zij echt voor moeten oefenen. Niemand hier in de kerk die zegt, ik heb nog nooit hard gelopen, maar als het morgen moet, dan loop ik hem zo de marathon van 42 kilometer. Nou, forget it. Echt niet. Maar wel inderdaad, als je oefent en traint, dan kun je het. En weet je, ja, de meeste mensen inderdaad die het doen, ze doen het nog met blijdschap, met vreugde ook. Ze oefenen inderdaad, want ze vinden het, ja, iets goeds, iets zo vreugdevols, iets zo moois. Inderdaad, om dat te gaan doen, om die marathon te lopen, maar je weet het, elke keer weer blijven oefenen en blijven trainen. En zo met vreugde je daarop te kunnen richten. Hoeveel te meer niet, zou Paulus zeggen. Als je nou al vreugde kan vinden om te oefenen en te trainen, om de marathon te lopen. Ik gebruik het beeld, maar wil hij zeggen, kijk, zo is nou ook op de weg van het geloof. Laat het een vreugde zijn om in te gaan in Gods koninkrijk. In geloof, in gebed, in toewijding, in hartelijke liefde tot de Heere. En het zal goed zijn. En dat je op het laatst, weet je wel, niet voor een gesloten deur hoeft te staan. Weet je nog dat aangrijpende van dit tekstgedeelte? Dat de Heer Jezus het zegt. Ik ken je. Ik heb je zo vaak, ach het klinkt te plat om te zeggen, ik heb je zo vaak bezig gezien. Maar ik heb je zo vaak ontmoet in jouw gebed. En dat je met mij leeft en dat je zocht in mijn woord. En dat je hart toegewijd was aan de Heere. Oh, ik ga nog steeds niet zeggen dat je nog maar 1 euro bijdraagt aan je zaligheid. Maar kom maar binnen. Kom in, gezegende des Vaders. En beërf dat koninkrijk. En ik weet zeker, en al Gods kinderen zullen dan zeggen, het was meer dan de moeite waard om ervoor te strijden. Dacht u ook niet? Nou, doe het. Amen. We zingen van Psalm 105, vers 2 en 3. Psalm 105, vers 2 en 3. We zullen danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor uw woord, dat u het ons heel eerlijk hebt gezegd. En die eerlijkheid van u is ook zo liefdevol, wees gewaarschuwd. Er komt een dag en als je daar niet ingegaan bent in Gods koninkrijk, dan kun je roepen wat je wil, maar dan zal de deur dicht zijn en dicht blijven. Maar dat u ons vanmiddag ook, en dat is zoveel liefde van u, maar weet je joh, er is een deur, oh, hoeft niet super groot te zijn, maar je kunt er doorheen. En doe het nou ook. Strijd om in te gaan in Gods koninkrijk. Hartelijk dank, Heere, dat deze woorden ons zijn meegegeven en dat ze ook met ons zullen meegaan. Leer ons in geloof te strijden en in de strijd te geloven, wetende dat u zelf altijd weer staande en gaande houdt in de strijd en dat er geen strijd is zonder overwinning, maar daar waar er gestreden wordt in het geloof is de overwinning zeker. Heere, geef het ons allen, echt allen, dat wij op onze sterfbed kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden en nu is mij weggelegd de krans van het eeuwige leven. Heere, zegen ons met kracht om te strijden tegen waar tegen gestreden moet. Laat ons daarin ook heel eerlijk zijn voor onszelf en met u. Zegen ons met moed om vol te houden, Heere, in geloof, in gebed. De meeste strijd wordt verloren omdat we gewoon niet meer vechten en dat we lauw en laks ook de zaken van het geloof laten verslonzen. Bekeer ons, Heere, gort ons aan met hartelijke toewijding, met liefde, met trouw, met gebed en geduld. Zegen ons in onze persoonlijke omstandigheden. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat vreugde is, wat blijdschap is, wat goedheid is, liefde en geluk. Wat een zegeningen van u. Bewaar ons ervoor dat wij in de voorspoed u zouden vergeten. Zegen ons in het bijzonder als er moeite is, zorg, verdriet. De kruisen die gedragen worden, sterk ons. Ook dat, Heere, kan een element van strijd zijn. Juist ook dat. Sterk ons dan en dat onze ogen geslagen zullen zijn en zullen blijven op u alleen. Zegen en gedenk uw kerk hier ter plaatse in ons land. Dat bidden wij voor uw kerk wereldwijd. In het bijzonder voor onze broeders en zusters voor wie het echt strijd is om vol te houden. Heere, daar waar ze in gevangenissen het soms uitkermen en schreeuwen waar het donker is, soms ook in moedeloosheid. Troost en sterk ze, gescheiden van hun geliefden. Op de vlucht, o Heere, u kent ze allen één voor één. Druk ze dicht aan uw hart. En dat ze staande zullen blijven. En dat het waar is naar uw belofte, dat nota bene geen poort van de hel uw gemeente zal overweldigen. Geef ze de moed om te zingen tot in de nacht. Zegen en gedenk uw volk Israël. Geef haar rust en vrede nu in het door u gegeven en beloofde land waar uw volk weer naar terug mag keren. Zegen ze met vrede samen met allen die bij haar wonen, christenen, moslims, Arabieren. Zegent u ze met de volken rondom haar en wil al uw beloften voor uw volk vervullen. Zeker ook dat die dag zal komen, dat Israël zal belijden, dat Jezus uw Zoon de Messias is. Heere, zo ziet alles op u. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. U bent het eeuwig waard. U zij alle glorie en alle eer. Amen. Zingen nog van Psalm 119, vers 86 en 88. 119, vers 86 met de laatste regel. Dat de Heere zal de vlijt van die hem zoeken vergelden. Strijd hoor, strijd. Hij zal de vlijt vergelden. En ook vers 88, 119, 86 en 88. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.